Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
Op een gegeven moment gaan steeds meer spelers nadenken van oké, wil ik wel voor Ajax spelen en in welke situatie zet ik mezelf? Want het kan ook echt een aantal jaren van je carrière kosten.
Het is maandag 8 april en er is genoeg gebeurd het Eredivisie weekend. Ook in het buitenland natuurlijk genoeg gebeurd. Dat gaan we vandaag bespreken met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp. Ja jongens, we kunnen maar bij één wedstrijd beginnen.
Ja, je begint in seconde 1 al te grijnzen. Maar goed, dat doe je wel vaker met een opening. Maar ja. Bij deze is hij ook wel...
Het is bizar.
Hij zit nog steeds op je gezicht eigenlijk.
Het is niet normaal. We hebben een wedstrijd gezien die gewoon helemaal nergens op sloeg. Echt nergens.
Ik kan er nog steeds niet helemaal bij met mijn verstand wat er allemaal is gebeurd. En het bijzondere dan nog is dat het niet uit de lucht komt vallen.
Nee, dat je het een beetje aan zag komen ook nog.
Ja, het is niet een 6-0 waarvan je zegt, oh, dit scenario, daar hadden we nooit van gedacht dat het voor had kunnen komen. Want nee. Ja, heel realistisch, dit zat er nou, van tevoren. Ja, 6-0, je verwacht het niet. Met een klassieker niet. Maar ja, op basis van het kwaliteitsverschil was dit best wel een scenario dat als Feyenoord zo goed die wedstrijd, gewoon een goede wedstrijd speelde, dat dit zou kunnen gebeuren. En eigenlijk ging dan alles mis.
Het gekke is nog eigenlijk dat het nog een veel grotere zege had kunnen zijn voor Feyenoord, ook voor je gevoel.
Ja, en ik denk ook met, en dat is altijd makkelijk, maar met de, ja, Feyenoord had nog twee penalties kunnen, ik zeg niet moeten hebben, maar die, één strafschop kunnen hebben. En dat moment met Bergwijn kan je over twijfelen wat je daarmee moet doen. Maar met een beetje ongeluk had het nog, ik bedoel meer zeg maar een beetje ongeluk, had het gewoon nog veel erger kunnen worden.
Ja, het zat hem wel meer ook in het aantal kansen wat ze hebben gekregen dan puur in die momenten. Hoewel ik vind dat, ook als niet Feyenoord vind dat zo'n actie van Bergwijn, dat echt nog wel met rood bestraft moet worden. Je hebt wel de regel met het natrappen en in deze tijd en zo. Maar ja, dit sloeg gewoon echt nergens op. Dus dat had inderdaad ook nog kunnen gebeuren. Maar ik had eigenlijk meer ook de vraag, want ik had het gisteren in Bord op Schoot ook met Lachesse over, van hoe zou dat gevoel nou zijn van, ben je nou super blij omdat het 6-0 is geworden? Of heb je ergens nog het gevoel van, het had meer kunnen zijn en B, het voelt misschien anders dan die 3-2 vorig jaar of die 6-2 een aantal jaren geleden, omdat dit best wel logisch is. Of is dit nog steeds een van de grootste dagen zeg maar in de Feyenoord geschiedenis?
Nee, dat misschien een beetje, maar daar is Ajax gewoon even keihard gezegd gewoon te slecht voor. Zeg maar om het zo. Alleen natuurlijk om totale dominantie te hebben. Dat is natuurlijk nog niet veel gebeurd. Kijk, die 6-2 was natuurlijk heel bijzonder. Dat was de eerste zege in een hele lange tijd. En was Feyenoord gewoon ontzettend goed. Maar was anders. Want die had ook nog wel anders uit kunnen pakken. Feyenoord was er nu goed. Die 2-3 vorig jaar was het de kampioenswedstrijd gewoon. Daar is het gewoon gebeurd. En dat zorgde ervoor iets wat je ook echt heel erg nodig had. En dit is heel anders. Dit is een overwinning. De overwinning zelf, qua punt, deze 3 punten bijvoorbeeld, zijn nergens doorslaggevend voor.
Nee.
En alleen dat je Ajax zo de wil op kan leggen, dat maakt het heel bijzonder, denk ik.
Ik denk dat deze in de geschiedenisboeken natuurlijk rood omcirkeld wordt en heel groot daar staat. Maar ja, op een gegeven moment na, de eerste 2-3 goals merkt hij echt de ontlading. Maar op een gegeven moment bij 4-5-6-0 en het wedstrijdbeeld van toen, dan is het op een gegeven moment ook wel geen medelijden, want dat is het helemaal niet. Maar de echte uitbundigheid en is er vanaf, omdat je het ook een beetje aanziet komen en verwacht. Want met die 6-2 toen, dat was ontzettend sterk. Dat was het Ajax van Ten Hag.
Ik had dat niet hoor, wat jij nu zegt. En dat is, bij de spelers zag ik dat toch ook juist helemaal niet?
Nee, maar ik heb het niet over dat het... je ziet het aankomen als in de wedstrijd was er ook naar dat die 4, 5, 6, misschien wel 7-0 ging vallen. Het kwam niet uit de lucht vallen dat... Het was niet dat een periode Ajax beter was en dat de wedstrijd een beetje over en weer ging. Het was eigenlijk constant wachten tot er weer een goal viel.
Voor neutrale kijker was het ook niet echt leuk. En wat dat betreft vond ik het wel ergens positief om te zien dat Feyenoord spelers en staf, dat die echt wel vol door wilden om in ieder geval nog meer te maken. Want wat nog erger zou zijn, is dat ze bij 4-0 zouden denken van nou, we vinden het eigenlijk wel mooi geweest. En dat je dan nog, weet ik veel, een half uur of drie kwartier naar niks zit te kijken.
Ja, met voortrekkersrol denk ik voor het middenveld van Feyenoord, die daarin echt voorop gingen, man.
Daar heb ik echt van genoten, man. En zeker na de 4-5-0, maar op een gegeven moment kan je natuurlijk denken van ja, jongens, we hebben komende weken weer een wedstrijd. Laten we geen blessures oplopen. IK komt gaan, noem het allemaal maar op. Maar echt, ik heb Stanks en Timber, die bleven maar gebaren naar iedereen van we moeten doorgaan, ja, dat ze ook wel bij de jongens hebben geleefd. Van we kunnen ze vandaag echt een tik uitdelen die wat nooit meer gaat gebeuren. En ik denk dat voor hun misschien ook wel dat gevoel geldt. Van er zat eigenlijk wel meer in dan 6-0. En als je Slot zag, dat was 90ste
minuut. Die heeft meters gemaakt ook.
Ja, die is kilo's afgevallen in die wedstrijd, denk ik. En ook toen Ivanušek kwam er echt 3 minuten voor tijd in, volgens mij. En hij nog een minuut met die Ivanušek langs de lijn. Hem heel op zijn rug slaan. Echt heel de tijd gek maken. Dat is... Kijk, hij is wel een fanatieke trainer. En hij probeert altijd zijn ploeg energie erin te houden. Maar zoals dit heb ik hem...
Maar waar zit dan die frustratie? Of zat er iets... Ze noemde zelf natuurlijk de wedstrijd tegen Volendam. Noemde spelers na afloop. Ja. Maar... Zat er dan ook nog iets tegen Ajax, zeg maar?
Tuurlijk.
Gewoon naast de normale rivaliteit al?
Nou, dat zal eigenlijk wel... Tuurlijk heeft dat met die rivaliteit te maken. Dat zeg je misschien niet hardop op
Nee, maar dan nog, het leek wel alsof er nog iets meer zat. Alsof er meer lading op zat.
Nou ja,
door dat doorpakken na elke goal. Eigenlijk die bal bijna uit het netje halen.
Ja, misschien frustratie over het seizoen zelf. En in welke wedstrijden je hebt laten liggen. Dat je wil laten zien dat je eigenlijk wel... ook dit seizoen kampioenswaardig had kunnen zijn als je het niet in een kleinere wedstrijd had laten liggen. Hoewel je dit ook bijna een kleinere wedstrijd kan scharen inmiddels. Ja, dat is raar om te zeggen, maar wel qua voetbal van Ajax in ieder geval. Ja, misschien dat ook nog even gespeeld heeft, dat je ook een stukje frustratie van je afspeelt over de afloop van het seizoen en wat er misschien nog wel meer in had gezeten op meerdere fronten, op meerdere competities.
Ja. Als we even kijken naar de aanvallers van Feyenoord. Opvallendste man, denk ik, deze wedstrijd dan wel Mint, hè?
De Messi toch? Van Bakote.
Ja. Jezus.
Nee, dit zag ik op... Dit heb ik niet zo... Dit, zag, gelukkig, op, dit nee, zag ik op VI.
Dus, nou, maar je dacht, ik gooi het
shame,
af. Hoor.
Shame on VI. Maar hij begint zich wel... te ontwikkelen wil ik niet zeggen. Want je ziet wel bij meer wedstrijden dat dit erin zat vanaf het begin al. Maar hij begint iets rustiger te worden. En... Met de nadruk op iets, want inderdaad, na 5 minuten mag hij die bal op Giménez al afgeven.
Hij biedt nog wel zijn excuses aan nu na afloop. Dus hij heeft het nog wel door in ieder geval nu, dat hij het over zich had moeten bewaren.
Ja, heb je hem gezien na de wedstrijd?
Ja, dat hij over parkeerplaatsen.
Hij ging met de auto naar huis of eigenlijk lopend naar huis.
Hij is lekker gewoon gebleven. Nee, dus Arjen Robben, maar dan nog de overtreffende trap. Eerst op de fiets en nu lopend.
Beter bij
het spelen. Ja, maar oprecht, zijn statistieken bij Feyenoord zijn echt heel erg goed. Hij is pas, wat is het, 1,5-2 jaar profvoetballer nu. Ik denk echt dat zijn lat zo ontzettend hoog ligt. En ik denk dat, kijk, hij is wild en het moet verfijner worden. Maar de intensiteit waarmee hij voetbalt,
Wat is dat? Waar zie je het omschakelen bij hem?
Ajax heeft één moment gehad in eerste helft. Dat guy die voorzet gaf van de rechts. Je moet daarop letten op de sprint die Minté terugtrekt. Mm-hmm. Maar ook gewoon, dat is niet alleen op dat moment, maar ook bij de eerste 2 goals. Gewoon de intensiteit waarmee hij druk zet. De eagerness, zoals Hans Kraaij het heel mooi zegt. Ja, dat is van zo'n ontzettend hoog niveau al. En met de power, de snelheid en de onvoorspelbaarheid die hij heeft. Ja, ik denk, dat zijn echt wel dingen die... denk ik vrij zeldzaam zijn. En dingen die in de top wel heel erg worden gevraagd tegenwoordig. En kijk, voetballend is er nog zo'n... zit er heel veel rek in nog. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat er bij hem in zit. En zelfs bij Feyenoord is hij nog lang niet uitgeleerd. Dus ik denk dat het voor hem, ook voor Newcastle, waar hij onder contract staat, en voor Feyenoord geweldig zou zijn om hem er nog een jaar bij te hebben. Want dan kan hij nog een jaar Champions League voetballen. Nog een jaar voor de titel meespelen misschien. En ik denk dan dat hij van echt wel bij de Feyenoord spelers hoort van wie het plafond het allerhoogste ligt, denk ik.
Ja, dat vind ik wel veel gezegd. Ik moet wel zeggen dat als hij nog een Feyenoord jaar krijgt, of ook voor Feyenoord zelf, dat het dan echt een jaar is om te oogsten. Want je hebt wel echt 3/4 jaar moeten investeren. Natuurlijk heeft hij echt wel een rol gehad in een aantal wedstrijden. Maar je hebt hem ook een hele hoop dingen moeten aanleren. Of dat je eigenlijk misschien nog een betere speler had moeten hebben op die positie. Zeker. Nou, die was er niet. Dus je bent echt bijna een jaar aan het investeren geweest. Het zou heel zonde zijn als het bij dat ene jaar blijft. Want je dan uiteindelijk niet zelf echt de vruchten ervan kan plukken.
Nee, maar jij bent het toch met me eens dat die lijn, die stijgende lijn, echt wel extreem is?
Ik vind dat vind ik ook een beetje overdreven. Ja. Want tegen Volendam donderdag is hij nog een van de problemen wel. Dan denk ik weer van dit is waar we het eerder...
Het is niet echt een lijn die heel erg stijl oploopt. Het is een beetje met pieken en dalen. En dat je de ene moment denk je, hij kan er geen kloten van. En de andere moment denk je, er zit wel wat in. Alleen, als jij hem gisteren tegen Hato zag spelen, ook in die 1-1 en hoe makkelijk hij zeg maar passeert, terwijl die kijk, je hebt ook spelers die alleen maar naar beneden kijken, zeg maar, alleen maar met de bal bezig zijn, en hij heeft nog wel ergens van oké, wat doet mijn tegenstander en welke actie moet ik inzetten om hem te passeren. En dat zag je een aantal keren heel erg 1-1 terug. En ik begin zelfs nog inderdaad een beetje te denken dat hij dat overzicht ergens ook nog wel gaat krijgen, maar dat het alleen nog een knopje omzetten is van oké, wanneer maak ik welke keuze. En het is niet dat hij het helemaal niet meer ziet. Terwijl dat had ik echt in het begin van het seizoen, dacht ik echt van jezus, wat moeten ze hiermee? En dat begin ik nu ook wel een beetje kwijt te raken.
Ja, want zelfs bij dat moment van Jiménez en 5 minuten, heeft hij wel, op het moment dat hij die bal heeft geschoten, heeft hij gelijk door dat hij hem had moeten geven.
Ja,
hij heeft het wel gezien. Dus.
We moeten hem even over Santiago Jiménez hebben nog. Want in de totale vreugde die er gisteren was, ging hij natuurlijk van het veld. Niet echt in de feeststemming, zou je kunnen zeggen. Ik vond wel goed. Daarna had hij op Twitter, volgens mij, had hij die post van dit is prachtig natuurlijk dat we winnen. Alleen ik weet dat jullie goals van mij verwachten. Maar ik hou van deze club, zal altijd blijven gaan. Snapte dat wel, omdat het misschien wel slecht kan overkomen hoe hij van het veld afging. Met best wel bedrukt, terwijl je 6-0 voor stond.
Vind je dat slecht?
Wat?
Vind je dat hij zo het veld af gaat?
Oh nee, ik vind dat juist heel goed.
Ja, ik denk...
Maar daarom is het juist goed dat... Het kan er wel slecht uitzien natuurlijk. Je bent een teamsport aan het doen en je wint met 6-0 van je aardsrivaal. Dan gaat het er niet per se om wat jij als individu vindt.
Ja, maar ik denk dat echt, dat is echt hoe een spits moet zijn, toch?
Ja, ik ben het ook met je eens.
Ja, dus ik denk niet dat heel veel mensen... Ik kan me niet voorstellen dat mensen hem dat verwijten of supporters. Want volgens mij ziet iedereen hoe hij sinds de winterstop gewoon aan het struggelen is. En gisteren ook natuurlijk. Dan ga je als spits natuurlijk heel erg op zoek. Mm-hmm. En dat merk je bij hem niet extreem, vind ik. Maar je merkt wel aan hem dat het hem echt dwars zit. En het is gewoon echt een klote situatie voor hem. Alleen enige oplossing is weer goals gaan maken. Maar ja, die bal die 1-1 die hij bij Roelie krijgt, ook niet bijster vol vertrouwen ingeschoten.
Nee, maar goed, dat vond ik ook niet eens de makkelijkste die erbij zat. Want hij moet hem in de loop meenemen. Hij heeft hem voor zijn rechter liggen. Daar neemt hij hem ook nog een keer mee. Dat was niet een hele makkelijke kans. En die tweede die hij krijgt, zeg maar die volley uit die vrije trap van Pajau. Ja, daar heb ik meer zoiets van. Die schoot hij in het begin, schoot hij die lachend binnen. En nu ben je het vertrouwen kwijt en schiet je hem
die vrije trap
wel over. Ja, Pajau nam hem verrassend in één keer. En Jiménez kwam eigenlijk helemaal vrij. En dat zijn ballen die je normaal gesproken wel maakt. En dat vertrouwen is hij nu ook kwijt. Ik vind wel heel eerlijk gezegd wel heel nederig zo'n tweet. En ik hoop ergens dat hij vrij snel in zijn carrière op een situatie komt waarin hij dit vrij makkelijk van zich af kan schudden. Van oké, het is 6-0 en ik heb dan niet gescoord, maar dat je dat op een of andere manier los weet te laten. En ik denk dat Luc de Jong bijvoorbeeld wel in zo'n fase in de carrière zit. Nou, die maakte natuurlijk 2 tegen AZ. Ja, terwijl
10 jaar ouder natuurlijk.
Nee, maar dat is ook al zo. Alleen, dus daarom zeg ik hoop dat hij vrij vroeg in zijn carrière die fase gaat bereiken. Omdat hij zegt nu eigenlijk al een half jaar zichzelf, zeg maar, uit het seizoen aan het denken. Zo voelt het een beetje. Natuurlijk ook vermoeidheid en veel toernooien of toernooi nog tussendoor gespeeld. En eerste seizoen waarbij hij zo groot is geworden, zoveel aandacht voor hem is. Dus misschien doet het hem dan ook wel allemaal iets, maar...
Is op dat gebied misschien het ook wel een beetje vergelijkbaar met Luc de Jong? Want die heeft ook fases in zijn carrière, ook bij PSV gehad, dat het gewoon niet meer liep. Hij is daar uiteindelijk... Kijk, hij is nu ouder en hij heeft daar... Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Hij heeft ook die fases gekend.
Ja, dat klopt. Alleen dat vond ik nog wel wat extremer dan wat je nu bij Jiménez ziet. En het is een half seizoen en hij heeft niet helemaal niet gescoord. Hij scoort alleen veel minder. Dus ja, ik til hier eerlijk gezegd niet zo heel zwaar aan.
Nee. Maar, ja. Maar wat bedoel je? Hoe bedoel je? Waar til je niet zo zwaar
aan? Nou goed, aan deze fase. Of dat dit permanent is. Of dat nu clubs ineens gaan denken van nou, hij kan er geen kloten van. Want dat is niet zo.
Nee, precies. Alleen dan, jij zegt natuurlijk van ja, de enige oplossing is weer doelpunten te maken. Maar wat moet hij daarvoor anders gaan doen?
Nee, kijk, de enige oplossing is volgens mij rustig blijven. En dan niet jezelf steeds verder naar beneden praten en een tweet.
Ik vind die connectie op zich wel mooi die hij zoekt.
Tweet zegt wel veel altijd, vind ik hoor. Als je
wat
op een gegeven moment,
dan?
Ik vind op een gegeven moment als je op social media zelfs je excuses aan gaat bieden, dan zit het wel echt diep.
Nou, hij wil gewoon zeggen wat er in hem omgaat. Dus dan ja, is dat niet zo raar?
Nee, maar dat doen voetballers niet zo heel vaak. Hè,
nee, maar daar lopen we altijd om te zeiken en dan gaan we het zeggen, nou wel heel nederig.
Nee, maar dat zeg ik niet, broers.
Dat zei Wouter precies.
Dus. Nee, maar dat zei ik niet.
Nee, maar ik praat ook met Wouter.
Nee, maar
Wouter zegt dat is heel nederig. En jij zegt van ja, dan zit het wel heel diep. Maar
ja,
we willen eigenlijk altijd weten hoe het met voetballers gaat. En dat ze zich uitspreken en dan gebeurt dit. En dan plakken we die stempels erop.
Maar dat is toch ook niet erg? Dat het nederig is toch ook niet erg of is per se slecht?
Nou, dat is zoals Wouter het aangeeft wel, toch?
Nou ja,
ik vind het wel heel nederig.
Nee, ja, ik zie het gewoon liever niet. Omdat ik niet denk dat hij het nodig heeft. En dat het nodig is om richting de supporters te doen. En dat dit hem niet gaat helpen om hieruit te komen. Maar goed, ja, dat is makkelijk zeggen vanaf de buitenkant.
Ja, precies, want hij voelt dat natuurlijk wel, dat voor hem kan werken.
Ja, nou, ik denk dat het meer voelt dat hij het moet doen omdat hij zo van het veld is afgelopen. Dat het een soort excuus zeg maar, is richting de supporters. Terwijl de supporters dat misschien helemaal niet nodig vinden.
Nee, uit de reacties bleek dat ook hoor. Volgens mij dat iedereen zei van Santi, maak je niet zo druk. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het wel mooi dat voetballers niet alleen die foto's delen als ze de drie hebben gemaakt, zeg maar.
En een social media manager een post.
Ja, was dit social media manager?
Nee, dit heeft hij waarschijnlijk zelf gedaan. Ja. Daarom, dat is ook een keer mooi.
Ja, vond ik ook. Gisteren hebben jullie het in Bord op Schoot al uitgebreid over Ajax gehad. Wil je daar nog wat over kwijt?
Eigenlijk niet. Ja. Wat moet je er nog meer over zeggen?
Volgende week weer een wedstrijd.
Ja, vooral dat je naar het programma kijkt. Dat je dan denkt, volgende week Twente. Nou, lekker dan.
Mm-hmm.
Dus die krijgen ze er ook nog achteraan. Ja, je hebt sowieso geen houvast tegen geen enkele tegenstander. Zolang er niks verandert in de technische staf. Of ja, in dat iedereen weer fit is bij Ajax. Wat natuurlijk ook nog een verschil kan maken. Ja, dan gaat er ook niks veranderen op het veld. En dan heb je geen enkel houvast richting de laatste 5 wedstrijden. Maar, of de laatste 9 wedstrijden. Of de laatste 7 wedstrijden met play-offs erbij.
Wout, wat ik me dan afvraag. Kijk, je kan op tactisch vlak en kwaliteit kan je zeggen dat Feyenoord veel beter was gisteren. Maar ik heb ook gewoon duels gezien waar gewoon geen Ajaxiet gewoon staande bleef. Gewoon alsof het kinderen waren die aan de kant worden. Dat heeft toch niet per se te maken met alleen maar met tactiek?
Nee, als je kijkt, bij sommige momenten verloren ze 3-4 duels achter elkaar. Ja, dat vond ik echt, ja, dat is al slecht. Want dan kun je eigenlijk gewoon zien dat Feyenoord, ook als ze in ondertal staan met nieuwkopen, zo, die vloeg echt meerdere tegenstanders achter elkaar. Ja, dat is gewoon een heel slecht teken. Maar ik vond het meelopen en zo in die slotfase en dat een aantal mensen gewoon opgaven, dat vond ik eigenlijk nog pijnlijker.
Ja.
En ik heb liever dat een speler van de topclub even door het lint gaat in zo'n wedstrijd en even een signaal afgeeft, dan dat wat je nu van al die Ajaxiden zag.
Nee, dat denk ik ook. Ik denk qua of het niet met tactisch, of in hoeverre het met tactisch te maken heeft. Het heeft natuurlijk wel mee te maken van als jij de bal krijgt, dat je als het lekker loopt binnen het team, dat jij al weet waar je hem kan gaan, waar je hem heen kan spelen. En dan sta je toch iets lekkerder op je voeten dan anders, denk ik. Dus daar heeft het misschien wel mee te maken, maar het was heel pijnlijk. Bus werd opgewacht. Van Schip, Bergwijn, Brobby met supporters in gesprek.
Kortste bus opwacht ooit volgens mij.
Gebeurde eigenlijk niet zo heel veel.
Even een busje uit, een klein gesprekje en weer door. Ja, hier heb ik dan ook niet zo heel veel moeite mee. Zeker niet in deze fase van het seizoen na een 6-0 bij Feyenoord. Ja, het zou haast gek zijn als het niet gebeurt. Hoe gek dat ook klinkt. En als het op deze manier gaat, ja, goed. Ja, dat is allemaal zo.
Wat Schip en Brobby en Bergwijn zijn wel types die dat ook kunnen, vind ik.
Ik vind Bergwijn niet altijd even sterk overkomen in zijn interviews. Brobby en Van Schip daarentegen denk ik dat inderdaad Ja, prima geschikt zijn voor dit soort dingen. In hoeverre die daar geschikt voor kan
gaan
zijn.
Gaan we nou een team samenstellen met mensen die het beste in hun bus uit kunnen stappen?
Ik denk dat dit ook komt doordat zij dat heel makkelijk... Bergwijn vind ik ook een ervaren speler die ook daar totaal niet bang voor is. En daar niet als een scheid het gaat staan.
Nee.
Dus ik denk dan wel dat het ook snel in de kiem smoort.
Dat zou kunnen.
Misschien is het als databureau tegenwoordig. Als je een speler... Je hebt toch Memphis Depay die dan zo'n databureau inhuurt. Dat je ook tegenwoordig de setup expected bus op wachten, zeg maar.
Ja, dus ja. Dat je weet waar je aan toe bent voor het seizoen. Ja, bij Ajax misschien nog wel meer bussen die opgewacht gaan worden dit seizoen. Bijvoorbeeld als er echt absoluut geen nieuwe trainer nog komt. Dan zullen de supporters ook iets moeten doen. Graham Potter gaat het in ieder geval niet worden, meldt Sky Sports in ieder geval.
We gingen vanochtend in 5 minuten van Potter wordt de nieuwe trainer van Ajax naar Potter wordt niet de nieuwe trainer van Ajax. Later ook bevestigd door meerdere media. Dus dat gaat ook daadwerkelijk niet gebeuren.
Want zou dat dan komen door Alex Kroes?
Nou, dat zal toch wel echt een super grote rol kunnen spelen voor mensen waarmee ze nu in gesprek zijn. Want je gaat ook in een week van oké, we hebben een technisch plaatje met een algemeen directeur die ook nog een technisch directeurfunctie invult. Dus die ook nog zich gaat buigen over de aankopen. Met diegene ben je in gesprek. En op basis daarvan maak je je plannen. Mm-hmm. En een week later is hij weg. Heb je geen algemeen directeur, heb je geen technisch directeur. Afspraken die je misschien over spelers hebt gemaakt, moet je afwachten of ze doorgaan of niet. Ja, en je hebt net 6-0 verloren van Feyenoord. Dus
zou die dat mee laten wegen, Graham Potter?
Ik denk niet.
Nou ja, wel in deze situatie. Niet in een situatie waarin dit een incident is of waarin je nu al weet wat de oplossing is. Maar je hebt, en op technisch vlak, als op selectievlak, als op financieel vlak, heb jij denk ik geen enkele garantie als je op dit moment bij Ajax instapt. En dat technische vlak is dus nu ook nog weggevallen. Ja. En het spelersvlak deels ook. Dus
ja, wel bizar hoeveel invloed dat dan ook heeft. Hè? Want we hebben het vorige week altijd over Berghuis die dan... En dat kwam dan natuurlijk van zijn zakenwaarnemer. Maar Berghuis die gesprekken had met Kroes juist. Dat komt dan stil te liggen. Zijn nieuwe trainer aanstellen. Nieuwe technisch directeur met Vivel. Hebben we het ook over gehad. Nu Potter. Ja,
daarvoor nog ook met spelers bijvoorbeeld. Met contracten die niet werden... heel lang duurde met verlengen.
Mm-hmm.
Eigenlijk mogen ze blij zijn dat ze in die korte fase nog Hato bijvoorbeeld langer hebben weten te strikken. Omdat op een gegeven moment gaan steeds meer spelers nadenken van oké, wil ik wel voor Ajax spelen? En in welke situatie zet ik mezelf als ik daar voor 3-4 jaar nog teken? En dat zullen we misschien straks bij Manchester United ook nog even over hebben. Want het kan ook je echt een aantal jaren van je carrière kosten.
Ja, ik denk sowieso dat... Als je nu in Ajax wil gaat stappen, als je totaal geen vastigheid of geen idee hebt wat er gaat gebeuren, dan moet je echt wel hart voor de club hebben.
Ja,
dan moet je echt wel iets van die club geven.
Ja, of je moet zeker weten dat daar uiteindelijk een technische leiding, trainer en een aantal spelers komen te zitten waarmee je die uitdaging wel wil aangaan. En zoals Van der Boom is er natuurlijk dit jaar ingestapt, ook deels vanwege misschien de wil om zichzelf te bewijzen bij Ajax dat hij er vroeger heeft gezeten, maar... Ja, zo'n transfer zou nu misschien ook al helemaal niet meer logisch zijn. Omdat mensen niet meer in het project Ajax willen stappen. En dat betekent dat je nog creatiever moet zijn. En dat je nog meer moet vertrouwen op de naam van Ajax uit het verleden. En de ambities van een aantal spelers om zich in de Eredivisie te laten zien. En van daaruit een volgende stap te zetten. En daar zul je heel creatiever moeten zijn als Ajax, denk ik. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het aantrekken van een trainer.
Ja.
Want de grote namen, of in ieder geval deze categorie trainers. Ja, waarom zou je instappen is een beetje de vraag.
Ik denk ook dat daaraan gaan wennen dat het heel erg moeilijk is. Dat Ajax heeft natuurlijk de afgelopen 4-5 jaar bijna geleefd als een topclub. En terecht, want daar hadden ze het zelf ook naar gemaakt. En nu moet je nu echt weer 2-3 stappen achteruit gaan zetten. En ik denk dat dat veel moeilijker is.
Ja, dat denk ik ook. Ook omdat je die situatie echt totaal niet kent. En je eigenlijk meteen weer van zeg maar de kelder op het dak wil springen ongeveer. Want je wil in één keer terug zijn. Ja. Want je hele huishouding is afgestemd op Champions League voetbal. Op veel inkomsten. Op zelfs Europees voetbal. Als ze dat niet halen, dat ze dan sponsoren mislopen. Dus ja, het is heel lastig. En ja, zeker bijvoorbeeld bij Potter. Die heeft net al een krasje opgelopen bij Chelsea. En die gaat dan zeker niet meer instappen.
Nee, zeker niet als het bondscoachschap eventueel en nog topclubs zijn waar genoeg rumeur is. Dan is denk ik niet de handigste stap.
Andere opties voor Graham Potter in ieder geval. Als we het toch hebben over coaches, dan wil ik even naar coach van het jaar. Wouter Boerkamp, want daar sta jij nog steeds bovenaan. Mag gezegd worden, 45 puntjes deze ronde.
Maar mijn positie staat ook onder druk, hè?
Ja?
Ja, Nicky Bartels komt eraan.
26 punten staat hij nog achter. Maar hij had 62 punten deze ronde.
Ja, ja, dus maak me toch een beetje zorgen richting de laatste 5 speelrondes. Het zou niet best zijn als ik nu de titel nog uit handen zou geven. Nee. Ik heb lang niet zo'n grote voorsprong als PSV. Dus wat dat betreft...
Volgens model van Wouter Boerkamp...
Het kan, nog, kan zeker nog fout gaan bij ons. Niet bij PSV en ook niet met Luc de Jong in elftal. Dus daar ben ik blij mee.
Wie was jouw goud haantje deze week?
Ja, volgens mij ook Luc de Jong.
Ja, bij mij ook. Luc de Jong, Quinten Timmer, Pavlidis.
Ja, toch even die puntjes meegepikt.
Dus dat is wel heel erg lekker. Vergeet niet om je team weer aan te passen richting komend weekend. Dan ook wel weer. Heb je wel op interessante keuze. Hè? Want ga je iemand van Ajax nemen? Normaal zeg je topclub, absoluut. Nu tegen Twente.
Ik heb Mikael Gods een beetje op de groei gekocht. Maar die moet eerst nog op het bankje beginnen.
Op het vinkertouw zitten.
Ja, precies. Ja, anders kom je bij spelers van Excelsior. Wat is het? Excelsior, Vitesse en...
RKC, Volendam.
Volendam. Ja, Volendam zou nog een optie zijn tegenwoordig.
Ja, moet je ook niet willen. Nog wel even één dingetje. Ik zag dat de leider in het algemeen klassement, Wilco Gootjes, dat hij een interview had gegeven. Dan denk ik toch, ja... Hoogmoed komt voor de val, want 25 punten maar deze speelronde. En dan sta je opeens nog maar 4 punten voor. Dan denk ik, blijf nou even uit de media. Ja. Het gaat niet allemaal om jou, het gaat om het elftal wat je opstelt.
We vragen hem eerst zelf om een instartje voor dat hij even wat in wil spreken.
Ja, maar dat
voor
is testen, testen. Kijk of iemand tegen die druk bestand is.
Nee.
En jij zegt, maar als jij nu advies moest geven...
Uit de media blijven.
Nee, maar...
Media loot.
Niet de Gimenez volgen. Nederig, social
of even,
media.
Of even een tweetje doen. Nee, dat is
gewoon een Insta-storytje. Sorry, ik weet dat jullie ongeveer 40 plus punten van mij verwachten. Maar het komt echt goed. Ja? Ik hou van coach van het jaar.
Okay. Nederig zijn.
Ja, gewoon een beetje nederig.
Nou, dat is mooi. Daar kunnen wij nog wat van leren, bedoel.
Kunnen wij nog wat van leren. Transfernieuws dan. Ryan Flamingo. Natuurlijk dit seizoen erg goed bij FC Utrecht. Staat in de belangstelling van PSV. Meerdere bronnen belden dat inmiddels. En ik was wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Nou,
wat ik heel leuk vond is... dit nieuws kwam en... Ik zag Wouter ineens helemaal opfleuren.
Ja, ik vind dit leuk.
Ja, maar anders... We wilden het eerst over Turkije hebben. Fenerbahçe Gala. Maar daar had hij gewoon vanaf vanochtend al geen zin in om het daarover te hebben. Nu pak ik toch even mijn ding. Echt fucking zielig van Fenerbahçe hoe ze dat hebben gedaan. Maar goed, Wouter wilde het graag over Ryan Flamingo.
Ik heb er toch uit dit.
Nee, maar ik zag Wouter helemaal blij worden. En toen was mijn grote vraag van... Wouter, waarom word je zo blij? En toen zei hij... Dat ga ik je zo meteen vertellen. Ja, dus...
Nou ja, je was inderdaad wel benieuwd wat we hierover gingen zeggen. Maar ja, ik vind het gewoon heel nice dat zo'n speler, zeg maar... Je hebt, sorry dat ik Feyenoord er even bij moet halen. Mm-hmm. Maar je hebt die transfer gehad van Timber van Utrecht naar Feyenoord. Ja. En nou is Flamingo een beetje een ander type speler. Maar ik vind het wel een beetje een vergelijkbare stap als hij nu naar PSV zou gaan. Dus hij is er nog lang niet. Hij kan nog in allerlei verschillende rollen uit de voeten. Het is ook nog even zoeken van, oké, als hij dan naar PSV gaat, waar komt hij dan te staan? Maar als je naar hem kijkt bij Utrecht, dan weet je wel dat er heel veel basisvoorwaarden zijn. En ook die drive, zeg maar, om het te redden op dat niveau. En of hij dan het voetballende vermogen heeft, ja, dat is nu nog een beetje afwachten. En of hij beter is als centrale verdediger of als middenveld, vind ik eigenlijk ook.
Nou ja, geef maar antwoord.
Ja, nu nog centrale verdediger, vind ik. En in potentie, als die nog wat stappen zet, dan zou die als middenvelder dat ook wel kunnen. Alleen ja, als je hem volgend jaar eerste Champions League wedstrijd en hem in de basis als middenvelder op de plek waar nu Schout staat, ja, dat is echt nog wel een brug te ver. Op de plek waar Ramalho staat, vind ik het eigenlijk niet eens ondenkbaar.
Ik ben het eigenlijk wel met je eens, man. Ik zat toevallig zaterdagavond met een vriend over van spelers die nou echt het interessantste zijn buiten de top 4, buiten de top 5 van Nederland. Dan kom je echt snel bij hem uit. Want hij heeft zich dit seizoen echt zo razendsnel ontwikkeld. Bij Vitesse was hij eigenlijk al goed, maar ik vind hem veel stabieler geworden.
Ja.
Dit jaar echt in die moeilijke, zeg maar in de fase dat Ron Jans er net was. Dat Utrecht nog niet heel veel won, maar wel ongeslagen bleef. Toen was hij echt heel erg leidend, zeg maar, in het spel, vond ik. Ook wisselend tussen middenvelder en verdediger. Maar echt heel erg dwingend. En dat voor iemand van 21 vind ik altijd wel echt heel bijzonder om te zien.
Ja.
Als zo'n jonge speler dat kan.
Hij is vorig jaar nog wel redelijk overeind gebleven bij Vitesse. En hij heeft natuurlijk ook verschillende rollen moeten invullen. Omdat ze ook nog met die drie centrale achterin eerst begonnen. Heeft op middenveld gestaan. Heeft zelfs back gespeeld. Geeft mij zelfs nog een beetje, ja, sorry, Feyenoord, ik kan er niks aan doen, mensen, maar een beetje Geertruida, zeg maar. Dat als back of als verdediger of als centrale middenvelder kunnen spelen. Ik denk dat hij echt die flexibiliteit ook wel heeft. Dus dat hij ook een moderne back aan de binnenkant bijvoorbeeld zou kunnen zijn. Ik vind hem wel ja, het is natuurlijk niet helemaal een type Geertrui. Dus nee, die vergelijking gaat niet helemaal op.
Maar ik snap wel wat je bedoelt hoor. En het voetballende vermogen, maar ook wel echt het verdedigende gedeelte hebben, zeg maar.
Ja, ik vind hem best wel dynamisch. Dat hij wel redelijk makkelijk wegdraait. Zijn scangedrag wordt ook steeds beter. Want dat bevond ik aan het begin van seizoen dacht ik, je staat wel op het middenveld, maar je hebt lang niet alle
mogelijkheden gezien. Maar daarom zeg je ook verdedigend gezien op dit moment nog.
Ja, maar bijvoorbeeld gisteren tegen Heerenveen zag je dat al veel meer terug. Dus dat hij echt heel snel twee keer scant. Of dat hij de oplossing eigenlijk al gezien heeft en hem vervolgens ook wel kan uitvoeren. Bijvoorbeeld het heel snel inspelen van Sam Lammers. Dus dat geeft hem wel iets meer vertrouwen dat hij op middenveld ook nog wel dat zou kunnen.
Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat je nu in een team speelt wat redelijk loopt. Maar wat ik me nou afvraag, want wij hebben het er net al over. Het is nu zijn tweede seizoen Eredivisie. Heeft ontzettend veel gespeeld, eigenlijk allebei die seizoenen. En wij weten ook nog steeds niet wat het is. Dat kan je zeggen, dat is een kracht.
Ja, qua positie bedoel je.
Ja, maar dat kan ook een zwakte zijn.
Ja, maar dan is hij wel een beetje slachtoffer geworden van hoe het vorig jaar bij Vitesse ging. Met die trainerswissel of systeemwissel.
Ja.
En nu bij Utrecht ook een heel onrustig seizoen. Als er gewoon een trainer was geweest aan het begin van het seizoen, die had gezegd, oké, Flamingo, ik zie jou als centrale verdediger en ik laat je daar 34 wedstrijden spelen, had ook prima gekund.
Ja, dat snap ik. Maar waar haalt PSV hem nu voor, denk jij?
Ja, ik denk in eerste instantie wel toch centrale verdediger.
Maar
ook omdat ze hem in de winter eigenlijk al wilden halen. Wat toen eigenlijk niet kon met Utrecht, ook met die huurconstructie. Of dat ze dat niet wilden. Dat wel in eerste instantie de optie is waar hij voor gehaald wordt.
Ja, en dan hebben we bijvoorbeeld als we... We hadden het net over de Eredivisie, over spelers die hier indruk maken. Een speler die ook nog wel eens genoemd wordt, of genoemd en geroemd wordt, is bijvoorbeeld Sanders. Wel een paar jaar ouder natuurlijk. Maar vind je hem net zoveel indruk maken? Oh. En misschien wel, want Sender wordt heel veel, vind ik juist dat daar heel veel over wordt gesproken.
Het plafond van Flamingo ligt echt hoger van dat van Sender.
Nee, maar dat is de vraag. Van, snap je dat PSV dan?
Sender kan veel beter voetballen. Dus als je puur in een hele dominante ploeg speelt, waarbij je verdedigend nauwelijks in de problemen kan komen, dan is Sender echt een prima speler om erbij te hebben. Maar puur de
drive... Goeie zelfs, durf ik wel te zeggen.
Ja, maar
aan de bal, die gast zeggen.
Ja, dat is niet normaal. Nee. Alleen als je puur kijkt, verdedigend, zeg maar. Sandler is echt nog, die is mentaal echt wel ver verwijderd, vind ik, van een topclub. Puur in nonchalance, in houding in het veld. In hoe hij bijvoorbeeld die goal tegen PSV, die ze tegenkregen, waar Lozano uit zijn rug loopt. Dat is allemaal dat besef wat er bij hem niet in zit. En die drive zie ik bij Flamingo wel. En die wil om je te ontwikkelen en echt het beseffen wat er gevraagd wordt op topniveau. En dat ontbreekt bij mij bij Sandler.
Ja, en Sandler is... Je kan dat natuurlijk niet altijd beoordelen. Of je kan dat überhaupt niet beoordelen, denk van buitenaf. Maar die zit natuurlijk nu ook in een hele andere fase, met misschien al iets meer relativeringsvermogen na de zware blessures die hij heeft gehad.
Ja, dat denk ik sowieso.
Ja, maar hij is toch juist 27 en heeft juist de mogelijkheden om...
27?
Ja, en op een hoger niveau te spelen. Alleen, dat zie ik niet zo voor me dat hij het eruit haalt. Terwijl Flamingo 21 is en de laatste twee seizoenen heeft laten zien dat hij wel in moeilijke omstandigheden overeind kan blijven en wel die stappen kan zetten. Ja,
en hij is nu nog van Sassuolo.
Zeker.
Toch? En daarom vind ik het wel interessant, want de stap naar PSV is, dat snap ik dat heel interessant is. Maar stel hij krijgt, je gaat zo'n gesprek natuurlijk met je club en ze zeggen van nou, volgend jaar is er best wel de hele kans dat jij ook hier kan gaan spelen. En dat is Serie A. Zeg maar, wat denk je dan dat een betere stap is voor zijn ontwikkeling?
Nou, ik denk dat degradatievoetbal spelen in de Serie A, of als ze er überhaupt al in blijven, Sassuolo, is ook nog de vraag, dat niet ideaal is. En daar kun je ze ook, dat er 5-6 nieuwe spelers worden ingevlogen. Zeker bij clubs bijvoorbeeld Verona, die ook een beetje rond die regionen staan.
Ja.
Dus wat dat betreft zou een Nederlandse topclub voor hem, denk ik, fantastisch zijn. Ook als dat een rol is waarbij je nog niet meteen op het eerste plan speelt. Je hebt bij PSV dit jaar gezien dat heel veel spelers wel hun kans krijgen, ook die buiten de eerste elf vallen. Dus ja, en je hebt de laatste twee jaren alles gespeeld. Dus ik denk dat dit een perfecte test voor hem zou zijn op het, op in ieder geval op topclubniveau. Maar inderdaad, dat ook wel genoeg andere clubs op het vinkertouw zitten. Dat het niet automatisch is dat Utrecht zegt, oké, we nemen hem over Sassuolo en dan verkopen we hem even door aan PSV. Ja,
want Utrecht heeft in ieder geval die koopoptie.
Ja, ze hebben stiekem wel echt een paar hele goede... We hebben Zuidam best wel vaak voor de bussen gehoord, maar stiekem een paar best goede deeltjes gemaakt.
Complimenten voor Jordi Zuidam.
Ja, Flamingo, Frouwlo hebben ze ook een koopoptie.
Oslogan, want dat is natuurlijk koopoptie.
Precies.
Sam Lammers. Op Sam Lammers hebben ze daar toevallig een koopoptie?
Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Maar
als ze dat ook nog zouden hebben geregeld, zou het helemaal...
Die Frouwlo is ook een fantastische speler. Dus doen ze goed.
Doen ze goed, Jordi Zuidam, ja. Lekker bezig. We gaan nog één toppertje bespreken, jongens. En dat is Manchester United tegen Liverpool. Heel genoeg over Nederlands voetbal gepraat. Want dit was ook echt in heel ander opzicht dan de klassieker. Maar echt een bizarre wedstrijd, toch? Het wordt 2-2. Maar als we alleen even expected goals erbij pakken. 0,71 voor Manchester United. 3,57 voor Liverpool. Terwijl United dan weer in de eerste minuut al op voorsprong komt. Ja. Bij het spel voor Garnacho uiteindelijk. Maar dat daarna Liverpool ongeveer kans of 20 heeft gehad.
Ik moet zeggen dat 0,71 me nog meevalt voor Man United. Ik had het nog wel lager zien uitvallen. Ja, dit was zo'n bizar rare wedstrijd. Mm-hmm. En het is te danken aan Darwin Núñez dat het nog... Vooral Núñez, ook andere eigenlijk. Ook Luis Diaz miste een aantal kansen. En Szoboszlai hadden in de beginfase al 3 kunnen maken. Maar dit was inderdaad niet te vergelijken met de klassieker. Maar het spelbeeld was de eerste, nou laten we zeggen, eerste helft zeker net zo eentonig. Want United had niet één schot in de eerste helft.
Nee, volgens mij hetzelfde als bij Ajax Feyenoord.
Ja, dat was echt...
Feyenoord tegen Ajax, maar dan voor Ajax 0 schot op doel.
Ja, en het is zo'n ontzettend rare ploeg, Manchester United. Mm-hmm. Want ik vind dus dat ze zonder bal en in het druk zetten... vind ik dat het helemaal nog niet zo slecht in elkaar zit.
Ja, ze hebben ook liever de bal zelf niet.
Nee.
Ze doen er ook alles aan om hem weg te geven. Ik verdenk ze er zelf van dat ze hem zelf inleveren... zodat ze daarna hem kunnen heroveren... en in ieder geval een beetje een chaos situatie... ook bij de tegenstander hebben. Maar je hebt één ploeg die alle facetten van het voetbal beheerst. Dus zowel het omschakelvoetbal als het kansen creëren vanuit open spel... dominant spelen op de helft van de tegenstander. En je hebt één ploeg tegenover die alleen... vanuit omschakelmomenten gevaarlijk kan worden. En dat is dan Manchester United. En dat is aan de ene kant heel triest om te constateren. Aan de andere kant ook, denk ik, het enige wat je op dit moment kan met dit elftal.
Dat is toch wel, het is toch niet alsof er allemaal koekenbakkers in het elftal... Ik bedoel, je hebt een middenveld
Manu,
Casemiro, Bruno Fernandes.
Hoe ga jij opbouwen met dit elftal? Nee, met die vier die achterin staan?
Nee, nu vooral, nu er zoveel geblesseerd zijn... bijvoorbeeld Dalot normaal gesproken en Shaw, dat zijn gewoon echt wel backs waar je gewoon mee kan voetballen, toch? Kijk, nu is Shaw er niet bij. Dalot was dan eigenlijk de enige van de, en Onana misschien, van de 5 achterin, als je dat kan zeggen, die kunnen voetballen. Maar het was nu centraal achterin inderdaad voetballen niet heel erg, wel veel duelkracht, maar voetballen niet geweldig. En eigenlijk was dus het rare van de wedstrijd ook dat Liverpool niet eens zo goed speelde. Zeker de eerste helft heeft Liverpool zo ontzettend veel ballen verloren... waar United nog kans uit kon krijgen.
Ja, maar uiteindelijk geen schoten, maar wel dat ze tot aan de 16 van Liverpool kwamen. Daarna hield het elke keer op.
Ja, dat was het inderdaad een beetje. En ze stellen zichzelf er ook op in. Want bijvoorbeeld Garnacho, die blijft gewoon 9 van 10 keer ook gewoon voorin. Omdat ze dit ook verwachten waarschijnlijk. Dus ergens is het ook wel logisch. Maar ik bedoel, dit is natuurlijk niet waarvoor Ten Hag... Ja, Manchester United is
gekomen. Waarvoor United hem ook niet heeft gehaald natuurlijk. Daar ben ik het zeker mee eens. Over die andere coach gesproken. Jurgen Klopp had ook een bijzondere wedstrijd. Hij was heel druk langs de lijn. Je zag Leinders nog één keer van... Calm down.
Ja hoor, daar gingen we weer.
En Wouter Boerkampje poelen. Ja. Maar ook... hij is natuurlijk altijd heel druk, maar in positieve zin wel. En nu was het heel veel schreeuwen. Heel veel bezig met anderen. 2 hele snelle dubbele wissels achter elkaar. Wat ook een beetje gek leek of zo.
Ja, ik moet wel zeggen dat ze daar inderdaad op mee bezig waren. Dat Leinders wel Elliot aan het installeren was op het moment dat die eerste 2 wissels gedaan werden. Maar ik vond eigenlijk inderdaad die boosheid langs de lijn. En dan niet één keer, maar echt structureel dat hij helemaal uit zijn plaat ging. Dat vond ik wel echt kenmerkend. En je voelt ook een beetje dat die frustratie. Want je geeft zowel de FA Cup als mogelijk de titel.
Ja.
Met 2 gelijke spelen tegen Man United.
Ja.
Geef je uit handen, terwijl je alle 3 de wedstrijden denkt van... Jezus, hoe kunnen we deze in godsnaam niet winnen? Dus ik snap wel dat daar mega veel frustratie zit bij Klopp en bij Liverpool.
Het gaat toch wel ver om te zeggen dat dit de titel verspeelt. Ik bedoel, United uit is niet een wedstrijd die je van tevoren opschrijft van... die moet je 100%...
Jawel.
Ja, vind je?
Dit seizoen toch wel.
Ja,
Als je praat over een kampioenschap halen, dan wel toch...
Ja, misschien dat je een van de 2 of dat er wat tegen zit, dat dan een gelijk spel is. Of 1 van de 3. Maar en die FA Cup en 2 keer in de competitie. Dat je, volgens mij hadden ze iets van 83 schoten of zo in 3 wedstrijden bij elkaar opgeteld. En je hebt er dus 1 wedstrijd niet weten te winnen. Ja. Ja, niet 1 wedstrijd weten te winnen. Dat is wel echt bijzonder. En zeker met die 3 teams die nu om de titel strijden, moet dit echt in je laatste seizoen, waarin je een droomafscheid voor ogen hebt, ja, dan gaat dit echt, dit gaat hem echt nog jaren pijn doen als hij hier dan de titel op misloopt.
We gaan hem er nog even bij pakken hoor, speelschema. Arsenal staat eerste met 71 punten, maar hebben Aston Villa en Chelsea nog thuis en uit nog naar Spurs en tegen United. Liverpool moet nog thuis tegen Spurs en uit naar Aston Villa. Staan ook op 71 punten. En City staat op 70 punten. En moeten van de moeilijke tegenstanders alleen nog uit naar Spurs.
Ik vind het wel lekker dat het inmiddels een soort van ritueel is. Dat we dit om de drie dagen, dat we nog even een keer gaan zeggen. Dat in welke volgorde dit staat en wie ze nou nog krijgen.
Ja, maar het is toch lekker ook toch? Om hier elke keer eigenlijk weer... Je weet dat ze nu alle drie nog tegen Spurs moeten.
En het betekent dat ze alle drie nog dicht bij elkaar staan. Mm-hmm. Dus laat dat alsjeblieft zo zijn tot aan de laatste speelronde.
Ja, wat mij betreft mogen we inderdaad dit elke twee dagen blijven. En elke keer heb ik ook het idee dat we een andere mening vormen. Nou, elke speelronde. Wij zijn ook zo lekker standvastig, jongens.
Lekker open team.
Nog even één dingetje. Die goal van Bruno Fernandes vanuit ongeveer de middencirkel. Even op de schaal van Kramer. Was deze moeilijker?
Deze was moeilijker. Want hij komt van de zijkant, zeg maar. En een bal die zeg maar zijwaarts komt aanrollen, die proberen recht te trappen, is sowieso echt oprecht heel moeilijk.
Het was ook een
soort...
Hij trapte hem ook niet echt recht. Hij trapte hem buitenkant vreef. Die bal draait natuurlijk heel ver nog.
Mm-hmm.
Hij draait nog bijna.
Daarom een bal die vanaf de zijkant komt rollen. Kijk, als een bal zeg maar recht naar je toe komt rollen, dat is makkelijk schieten. Maar vanaf de zijkant is moeilijk. En daarom die van Kramer...
Ja... Keeper stond nu wel verder.
Keller mocht hem ook denken. Ik denk dat hij... Hij moest natuurlijk een beetje achterover duiken om met zijn hand in de 16 te zijn.
Well, dat redde hij volgens mij nog steeds
niet. Dat had hij niet gered.
Dat was eigenlijk nog erger geweest als iemand gepakt.
Maar prima goals toch? Sowieso wel spelintelligentie toch van Fernandes als je het
maar dat was ook de speler waar ik op doelde net met... Je kunt maar zo je carrière zeg maar... niet verkloten, maar dat je 3-4 jaar bij een club speelt waarbij je... in principe alles kan doen, maar dat het nul invloed heeft op het resultaat. Omdat je niet in je eentje dat elftal weer naar hoog... Hij had 3 fantastische jaren kunnen hebben bij City. En hij heeft, hoe lang zit hij er al? 4-5 jaar klote jaren bij United.
Hij is al wel zo lang helemaal het mannetje daar ook.
Ja, dat is toch ook mooi. Misschien wel de grootste club ter wereld.
Ja, voetballen niet meer. Dat doet er niet voor. Nee.
Nee, maar beter dan je ziel verkopen aan de olieclub Manchester City.
Zo.
Okay.
De principiële Nicky van de Gijp zit hier.
Ik heb wel nog een mooi kompas.
In een aardig shirtje trouwens.
Ik ben helemaal klaar voor Koningsdag, jongens. Ik kan lekker feest gevieren.
Ga je in Emmen naar Koningsdag?
Dat betwijfel ik nog. Maar misschien...
Heb je geen uitnodiging gehad van Willem?
Nee, nog niet. Maar het is nog 3 weekjes. Dus ik verwacht nog wel iets.
Is hij te koop nog?
Natuurlijk is hij te koop. Ja, en ik denk eigenlijk dat als je deze aandoet, dat je dan ook wel daar welkom bent, toch?
Dat weet ik wel zeker. En ik verwacht ook wel nu, als ik deze aantrek, dat eigenlijk de meeste maten nu binnen nu en 2 dagen uitgekocht zijn.
Ik was heel rap gegaan.
Dit is een elletje, volgens mij. Hè?
Ja, dus, even oversized.
Is wel mooi. Als het echt slecht weer is met Koningsdag, kan je nog een truitje eronder.
Precies. Helemaal mooi. Nee, dat is helemaal niet gek.
Ik wil jullie bedanken, jongens, voor deze FC Afkik Daily. En hetzelfde geldt voor onze kijkers en voor onze luisteraars. Morgen zijn wij er gewoon weer met een nieuwe daily. Later.
Ciao.